Hey, welkom bij de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Dit is de plek waar je naartoe komt als je zelf ook echt een verschil wilt maken voor kinderen. En om lastige onderwerpen op de rand van taboe bespreekbaar te leren maken. Je ontvangt simpele tools en tricks die je kan inzetten in je werk als professional. In bijvoorbeeld de zorg en welzijn, kinderopvang of onderwijs. Maar ook in je dagelijks leven als ouder of verzorger. Ik ben Naomi Dessauer en mijn missie is een wereld waarin alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Waarin ze ook echt alle kansen krijgen zich te ontwikkelen, kinderen kind kunnen zijn, een stem hebben, zich geliefd, maar ook gesteund voelen. En wil je misschien meer weten? Nou, neem dan gerust eens een kijkje als ouder op naomimaakbespreekbaar.nl en als professional op dessauertrainingen.nl. Voor nu wens ik je ontzettend veel luisterplezier. We nemen deze podcast op in de week tegen kindermishandeling. En ja, mijn missie is zo sterk ook voor mensen zoals jij. Voor de Tessies, de kleine Tessies in de wereld. Jij gaat je verhaal met ons delen. En even voor de luisteraar is het wel goed om te realiseren dat Tessie... En ik ga je zo vragen, Tessie, om je voor te stellen hoor. Dat mensen weten wie is die dame. Maar ik dacht, ik ga wel even beginnen met dat het best een pittig... Ja, heftig verhaal is wat jij gaat delen. En ik wil mensen vragen die gaan luisteren naar je verhaal om ook goed op zichzelf te letten. En het kan zijn dat je denkt, nou, ik wil de podcast in een aantal keren luisteren. Doe vooral wat jij nodig hebt. En heb je nog een vraag naar aanleiding van deze podcast, dan kan je ons natuurlijk altijd, of in ieder geval mij, en dan kan ik zorgen dat dat bij Tessie terechtkomt, kan je natuurlijk altijd nog eens een vraag stellen. Nou, Tessie, ben je het daarmee eens dat ik even een soort van... waarschuwing van tevoren doe, wat vind je daarvan?
Ik vind dat wel nuttig.
Ja, hè, want jij weet zelf ook hoe heftig jouw geschiedenis is. Jij hebt dit meegemaakt. Voor jou is dit je leven. Maar voor anderen die dit verhaal niet kennen... Nou, ik weet dat ik er behoorlijk van onder de indruk was. In ieder geval de eerste keer ook dat ik je verhaal hoorde. Nou, Tessie, om te beginnen... wil je jezelf voorstellen aan de luisteraar...
Ja, mensen die er net al waren, die gaan nu sommige dingen voor de tweede keer horen. Maar ik begin gewoon even van vooraf aan.
Ja, want Tessie, sorry dat ik je onderbreek. We nemen deze podcast namelijk op in een clubhouse room. Maar dus vandaar dat jij dat zegt. Maar vertel verder.
Ja, nou, ik ben dus Tessie. Ik ben 39 jaar en kopkind. Kopkind, kop staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Ik ben alleenstaand. Ik ben een paardenmeisje. Ik rij vanaf mijn 8e jaar al paard. Dat is echt mijn ontspanning. Ik heb altijd in de zorg gewerkt. En ben nu sinds een jaar of 7 werkzaam. Dus als medisch tatoeëerder. Dat houdt dus in dat ik wijnvlekken en littekens camoufleer. Met behulp van tattoopigmenten. Ik zet ook tepelholfreconstructies onder andere. En voornamelijk ook veel bij dames die bijvoorbeeld borstkanker hebben gehad. Ik heb zelf ook borstkanker gehad in 2015. Ik weet dus goed wat al die behandelingen in kunnen houden. En ja, in mijn vakgebied is dat wel ergens mooi meegenomen. Ook al is het niet leuk dat je het hebt meegemaakt. Ja, verder is dit de tweede keer dat ik openlijk over mijn verleden als kopkind ga praten. Mijn vuurdoop was in een room, een eerdere room met jou, Esther en dan Jan Willem. Ja. Dus ik ben hier ook nog niet heel bedreven in. Ik heb het wel even een beetje op papier gezet om er enigszins een logische volgorde in te krijgen. Dus ja, ik hoop dat het allemaal te volgen is straks voor iedereen.
Ja.
Nou, is het wel.
Nou, helemaal goed. Dank dat je even zo aan ons voorstelt. En inderdaad, ja, die eerste keer deed je dat ook hartstikke goed. En ja, om te beginnen heb ik eigenlijk een vraag aan jou. En ik zet af en toe, Tess, even je geluid uit, omdat ik best wel wat bijgeluiden hoor af en toe als je geluid nog aan is. Dus weet dat ik dat dan doe, dan moet je je geluid weer even aanzetten. Maar mijn vraag aan jou is, ja, wat vind jij, je bent in een Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Dus wat vind jij nou een onderwerp wat absoluut bespreekbaar zou moeten zijn en we als maatschappij met z'n allen eigenlijk wel heel lastig vinden?
Ik denk dat een kind wat in nood is ook gezien wordt ongeacht de band die je met de ouder of opvoeder van dat kind hebt. Al is het je eigen zoon, dochter, broer, zus of welke familieband dan ook. Of bijvoorbeeld een kind van de buren. Of als hulpverlener zijnde. Want als hulpverlener gaat vaak de focus dus meer naar de cliënt zelf en wat minder naar het netwerk of dus degene die afhankelijk zijn van die persoon. Dan spreek ik ook een beetje uit eigen ervaring, maar dat volgt straks wel in het verhaal. Nou ja, zo kun je dus nog tientallen voorbeelden noemen. Als je twijfelt of er iets niet in de haak is of iets, doe in ieder geval iets. Want je kan een heel groot verschil maken voor een kind. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Ja, dus als jij eigenlijk wat jij zegt is nou een onderwerp wat absoluut bespreekbaar zou moeten zijn. In jouw optiek zou er niet eens een onderwerp, maar eigenlijk iets wat we met z'n allen gewoon weinig doen. Dat zou vooral gebeuren moeten. Dat je vaker inderdaad, als je ziet dat iemand in de knel zit op de ene manier, dat je toch die stap neemt om eens te kijken wat is er aan de hand. Of dat je er voor dat kind bent of voor die volwassenen. Hoor ik je dan goed?
Ja, en ook al is dat bijvoorbeeld je eigen zoon of dochter die dus in de knoop zit en die dus verantwoordelijk is voor kinderen. Dat je niet denkt van ja, dan moet ik mijn zoon of dochter gaan verraden of weet ik het wat. Maar denk dan in het belang van het kind, want die zijn afhankelijk. En ja, dat is eigenlijk wat je straks ook in mijn verhaal gaat tegenkomen. Qua familie, hulpverleners en al. Dat je denkt, waarom deed niemand iets, school? Dus dat belangrijk is.
Ja, en heel belangrijk ook dat je dit zegt. En daarom maak ik eigenlijk deze hele podcast al überhaupt. Dus inderdaad, doe iets. Doe iets en luister ook naar je onderbuikgevoel of er iets mis is. En ja, handel ook inderdaad bij je familie en ook bij je naaste buren, je goede vrienden, dat soort dingen.
Precies.
Ja. Ja, je maakt steeds al natuurlijk een soort verbinding richting je eigen verhaal. Dus laten we daar maar gewoon naartoe gaan, Tessie, als jij dat oké vindt. Want kun je ons vertellen of eens meenemen in hoe jij zelf bent opgegroeid? En kun je ons wat over je persoonlijke geschiedenis vertellen?
Ik heb dat in één verhaal gezet. Ik denk dat het ongeveer ruim 10 minuten duurt. Dus ik ga gewoon van start. Mocht er iets zijn of heb je zoiets, er moet even een pauze in, dan hoor ik het wel. En anders ga ik gewoon verder met het verhaal.
Het is helemaal goed, Tessie. Ik ga gewoon mijn vragen even verzamelen. Want het is voor jou volgens mij heel fijn om het lekker chronologisch te kunnen vertellen. Dus ja. Ik geef jou helemaal het podium om je verhaal te doen. En dank daarvoor.
Ja, oké. Dank je. Mijn ouders waren al op redelijk jonge leeftijd bij elkaar. Alles was toen koek en ei en ze waren echt gek op elkaar. Mijn moeder was op haar 18e jaar in verwachting van mijn broer en wilde tijdens deze zwangerschap ineens weg bij mijn vader. Zo gezegd, zo gedaan. Maar 2 weken voor de bevalling wilde ze toch weer terug. Ook dit gebeurde en uiteindelijk zijn ze ook getrouwd. Tijdens dit huwelijk ben ik geboren. Mijn broer was toen 3 jaar. Helaas strandde het huwelijk na een aantal jaren. Er werden afspraken gemaakt over mij en mijn broer. Omdat mijn vader overdag voor ons zorgde, wanneer mijn moeder aan het werk was en zelf werkte hij 's nachts veel, wilde hij het contact met ons langzaam afbouwen. Mijn moeder hield zich niet aan deze afspraken en liet vaak andere mensen oppassen, terwijl mijn vader dat juist heel erg graag wilde. Dit resulteerde in woede en frustratie bij mijn vader. Mijn moeder sloeg met mij en mijn broer op de vlucht en nam ons mee naar Canada, bij een oom van haar. Mijn vader wist niet waar wij waren en iedereen hield zijn mond, want mijn vader was de boeman. Terug in Nederland kwamen we terecht in een blijf van mijn lijfhuis. En van daaruit kreeg mijn moeder een flat in Apeldoorn, in de wijk Zevenhuizen. En ik woonde eerst met mijn ouders in Zeeland. Helaas was dit echt een achterstandswijk. Er sprongen daar regelmatig mensen van 10 hoog naar beneden. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind iemand heb zien liggen die op het afdakje van het portiek terecht was gekomen. Alles wat in een mens zit, dat lag ernaast. In Apeldoorn is mijn moeder geestelijk verder afgegleden. En dit uitte zich in fysieke mishandeling, verwaarlozing en daarbij waanideeën en psychoses. Dit alles over een tijdbestek van 5 jaar. Dus van mijn 3e tot mijn 8e jaar. Om een idee te geven van hoe heftig en intens deze 5 jaren waren, ga ik verder inzoomen op de verschillende uitingen. om te voorkomen dat ik hier morgen nog zit, maak ik een soort opsomming. 1 waarschuwing, het is veel. Om mee te beginnen de fysieke mishandeling. Mijn moeder kon om een simpele vraag ontploffen. Ze gooide dan bijvoorbeeld een asbak of een pump naar je hoofd. Wat ze ook deed was ons beiden bij ons haar pakken en sloeg dan onze hoofden tegen elkaar aan. Een andere straf was dat ze bijvoorbeeld een pot vulde met allerlei vieze dingen erin en dit moest je dan opdrinken. Je mocht dan pas van tafel als het op was. Uit woede heeft ze mijn broer ook wel eens aan zijn benen gepakt en over het randje van het balkon vastgehouden, terwijl ze aan mij vroeg of ze hem los moest laten. Klein detail, we woonden op 5 hoog. Ik denk dat je je wel voor kunt stellen dat dit echt paniek gaf bij zowel mijn broer als ik. De volgende opsomming die ik ga maken gaat over verwaarlozing. Tijdens depressieve episodes lag mijn moeder veel in bed. Ze keek dan amper naar ons om. Mijn moeder had een goede vriendin in Apeldoorn en zij vertelde mij pas later dat ze soms vergat dat ze überhaupt kinderen had. Ze had ons dan bijvoorbeeld ook niet van school gehaald. Dat deed zij dan hals over kop. Er werd ook vaak niet voor het eten gezorgd. Ik kan me nog herinneren dat het in een kringgesprek op school zwart werd voor mijn ogen. Mijn broer werd soms het winkelcentrum ingestuurd om speelgoed te verkopen, om dat geld vervolgens weer in te leveren. Of hij werd met te weinig geld de winkel ingestuurd. Het huis was dan te klein wanneer hij niet alle boodschappen had kunnen kopen. Onze spaarcenten waren ook niet veilig. Ik weet nog dat ik voor mijn verjaardag een mooie nieuwe fiets had gekregen. Ik heb er een paar dagen van kunnen genieten. Volgens mijn moeder was hij gestolen, maar ze had hem verkocht om weer aan geld te kunnen komen. Mijn moeder dwaalde soms dag en nacht over de straat. Slapen deed ze dan niet. Haar kwetsbaarheid bleef bepaalde types ook niet onopgemerkt. Op een avond heeft ze met een paar mannen strippoker gespeeld, terwijl mijn broer en ik sliepen. Ze is daarna bruut verkracht. Ik kwam 's nachts uit bed, wat ik wel vaker deed, en trof mijn moeder angstig en in een bebloede badjas aan op de bank. Overal bloed op de grond en ik mocht absoluut niet naar het toilet. Dat deed ik toch en ook daar overal bloed. Ik moest mijn broer wakker maken om samen met hem de boel schoon te maken. De vriendin van mijn moeder heeft erop aangedrongen dat ze aangifte zou doen. Maar ze was helemaal van de wereld tijdens haar, dit keer, manische episode. Van een aangifte kwam niks. Het erge was dat de vriendin van mijn moeder wist wie het waren. Ze kwamen deze gasten ook regelmatig tegen. Tot slot waren er dan nog de waanideeën en psychoses. Mijn moeder was ervan overtuigd dat Elvis bij ons in huis was. Ze riep me dan en zei vol overtuiging: kijk eens achter die deur, zie je dat? Er staat Elvis. Ik gaf mijn moeder maar gelijk om te voorkomen dat ze boos werd. Ze liep op een dag ook over het smalle randje van het balkon. Kijk eens wat ik kan. Dat zei ze dan ook vol trots. Levensgevaarlijk natuurlijk. Ik moest ook een keer mijn vader opbellen. Ze had mij wijsgemaakt dat mijn vader injecties nam. En door die injecties veranderde hij in een aap. Als ik dat dus niet wilde, moest ik hem dat laten weten. Hoe bizar is dat, dat je je kind met zo'n verhaal aan de lijn krijgt? Mijn moeder had ook een angst voor de kleur rood. Alle rode spullen moesten het huis uit, al was het een potlood. Mijn broer had hierop ingespeeld en had een rood matje voor een kast gelegd. Deze kast werd een soort safe zone, want ze durfde daar niet te komen. Soms zaten we er zo lang in dat we onze behoeften daar moesten doen. Ook was ze ervan overtuigd dat we werden gefilmd door het lampje in de afstandsbediening. En speelgoed wat we van onze vader hadden gehad, werd weggegooid, want die waren giftig.
Tessie, ik ga je toch even onderbreken.
Dan maar.
Wil je alsjeblieft ademhalen?
Doe ik?
Ja, je gaat zo snel en zo hard. Ja. En je vertelt zulke heftige dingen en ik volg je. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en die denken: heb ik dit goed gehoord? Is dit echt gebeurd? Dus misschien is het voor jezelf handig om iets te vertragen. Maar is het voor de luisteraar ook fijn als je iets rustiger praat? En je weet dat ik het heel respectvol bedoel, hè, Tessie?
Ja, zeker. Zeker weten.
Uit zorg voor jou en uit zorg voor de luisteraar.
Ja.
Want je vertelt veel en je vertelt echt in een vogelvlucht, zeg maar, 1 signaal wat jij vertelt of 1 iets wat jij vertelt is al heftig genoeg, maar jij vertelt wel 10, 20, 30 van dat soort dingen.
Ja, klopt.
Dus maar, so it's a lot to take in, zo bedoel ik het.
Ja, ja, ik heb dit eigenlijk ook bewust gedaan omdat we er anders nog morgen nog zitten, zeg maar. Dus het is te veel om overal echt op in te gaan en wat dat doet en... Ja, het is meer gewoon wat is er allemaal gebeurd. En,
snap ik.
Ja,
snap ik. Maar iemand die jou niet kent, moet het ook even kunnen laten landen als het ware. Dus ja, af en toe even ademhalen voor de luisteraar en voor jezelf. En misschien ook wel voor mij, is, zou ik heel fijn vinden.
Ja, oké. En anders breek je maar in.
Ja, nou ga ik niet te vaak doen. Maar je vertelde als laatste over je vader en over de safe room. Bedenk dat ook even. Hè? Dus dat Tessie en haar broer, dat had jouw broer bedacht. Van nou, ik ga iets roods voor de kamer, voor een kast leggen. Want daar is mama bang voor. Daar is onze moeder bang voor. En dan wil ze er in ieder geval niet in. En dat was jullie veiligheidshaventje. Hè?
Ja, klopt. Ja,
oké. Okay. Vertel verder. Sorry dat je er een beetje uit hebt gehaald misschien.
Nee, is prima. Helemaal prima. Mijn moeder is ook wel eens in verwarde toestand van de snelweg gehaald. Ze zat daar met een koffer gevuld met kleding. Ook kleding uit die koffer gehaald lag allemaal op de snelweg. En de politie heeft haar toen naar huis gebracht. That's it. Dat er ook twee kinderen wonen die afhankelijk waren van deze verwarde vrouw. Daar heeft verder niemand naar gekeken. In deze afgelopen jaren heeft de vriendin van mijn moeder meerdere keren ook de huisarts ingeschakeld. En is zij ook meerdere keren opgenomen geweest. De ouders van mijn moeder kwamen dan ter overbrugging bij ons in huis. En wanneer mijn moeder weer thuis kwam, dan vertrokken zij ook weer terug naar Zeeland. Onze vader wist ook nog steeds niets van deze heftige toestanden. En mijn broer en ik lieten ook weinig doorschemeren wanneer wij daar in vakanties bleven logeren bij mijn vader en zijn vrouw, dus weer mijn stiefmoeder, om het even zo te zeggen. Als kind denk ik dat je ook denkt dat bepaalde dingen gewoon normaal zijn. Dan weet je ook gewoon niet beter. Dus ja, het was misschien ook niet echt noemenswaardig. Uiteindelijk werd er ook cocaïne in huis gevonden door een zus van mijn moeder. En er is toen contact opgenomen met een broer van mijn vader. Zo kwam deze zorgelijke toestand dus ook bij mijn vader aan het licht. En startte er dus een traject via de kinderbescherming en een vertrouwensarts. Toen mijn vader uiteindelijk groen licht kreeg, is hij ons op een woensdagmiddag gaan halen. Omdat wij dan 's middags op school daar overbleven. En mijn broer en ik werden eigenlijk zonder spullen meegenomen in de auto. Om naar Zeeland te gaan verhuizen eigenlijk. En mijn moeder kwam net aanlopen. En mijn vader vertelde haar dat hij ons kwam halen. En nou ja, dat vond ze eigenlijk prima. Ze heeft ons eigenlijk lachend uitgezwaaid. En ook weer helemaal van de wereld eigenlijk. Terug in Zeeland. Ik was toen 8. En mijn broer 11 jaar. Hij is 3 jaar ouder. Vlak nadat wij dus weer terug in Zeeland woonden bij mijn vader, mijn stiefmoeder en inmiddels ook zusje, halfzusje, is mijn broer in een shock geraakt. Hij zag een auto rijden die op de auto van onze moeder leek. Hij was er echt bijna niet meer uit te krijgen, dus de huisarts moest eraan te pas komen, thuis, aan huis eigenlijk, en heeft hem met medicatie moeten kalmeren. En ik kan me nog herinneren dat ik kokhalzend naast mijn stiefmoeder op het schoolplein stond. Ik ging daar naar groep 5 en vond het doodeng. Ik had in Apeldoorn natuurlijk alles zo abrupt moeten achterlaten. Ook vriendjes, vriendinnetjes, spulletjes, noem maar op. En dat had best wel heel erg veel impact. Mijn moeder,
en Tessie, even voor het beeld van mij en de luisteraar. Hoe oud was jij toen en hoe oud was je broer?
Ik was toen 8 en mijn broer 11.
Ja, dus dit is allemaal afgespeeld tussen de leeftijd van?
Wij hebben bij onze moeder gewoond.
Dus je derde en je 8e, toch?
Ja, 5 jaar lang. Ja.
Ja. En je broer van zijn 6e tot zijn 11e. Volgens mij.
Ja, exact. Ja. Klopt.
Oké. Okay.
Dus, ja. Mijn moeder is dus uiteindelijk vanuit Apeldoorn ook weer terug in Zeeland komen wonen. Zodat ze ook weer dichter bij haar familie en bij ons kwam. Ik mocht van mijn vader ook altijd logeren bij mijn moeder. Mits hij haar eerst had gezien en haar mentale toestand kon inschatten. Eerder mocht ik niet mee. Ook in Zeeland ging het moeizaam met mijn moeder. Het was letterlijk instelling in en weer uit. Ze dook bijvoorbeeld ook op mijn werk. Ik had een bijbaantje in de supermarkt. En dan verscheen ze daar met de haren geknipt, de tanden eruit. En ik schaamde me dan best wel tegenover mijn collega's wanneer ik moest zeggen dat dat dus mijn moeder was. En haar dus weer naar buiten moest brengen. Dit heeft ze ook een keer tijdens een paardrijles gedaan. Ik was aan het paardrijden en ik keek de kantine in en ik zag mijn moeder daar ineens achter het glas staan. Ook weer helemaal gek, eigenlijk, om het zo te zeggen. En ik kwam dan thuis en mijn vader en mijn stiefmoeder moesten mij dan weer oplappen, want ik was weer geschrokken, verdrietig. En het bizarre is dat mijn moeder die dag dus ook was gebracht door een begeleider van de instelling waar zij op dat moment zat. En er is toen geen seconde aangedacht wat dat dus met mij als kind zou doen om mijn moeder dus ergens zo te zien verschijnen. Ik logeerde wel eens samen met mijn moeder bij haar ouders, dus bij mijn opa en oma. Daar kreeg zij naast mij op de bank een psychose. Ze werd in haar beleving aangevallen door iemand en schreeuwde en sloeg van zich af naar iets wat wij natuurlijk niet konden zien. Mijn opa heeft haar toen naar een crisisopvang gebracht. En ik ben naar huis gebracht natuurlijk. En heel erg geschrokken natuurlijk. Dus weer konden mijn vader en mijn stiefmoeder mij bij elkaar rapen. En een korte tijd later belde mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, dan op om te vragen wanneer ik weer kwam logeren. Want dat vond mijn moeder zo fijn. Ook daar dacht zij op dat moment puur alleen aan het belang van haar dochter. En niet aan mij als kind, als kleinkind. Waren er verschillende gebeurtenissen. Ze is een keer door de straat gerend bij ons, al fladderend. En 's nachts belde ze wel eens op om mijn stiefmoeder te vertellen hoe slecht zij was. Ze heeft verschillende zelfmoordpogingen gedaan. Met als gevolg ook dat mijn school er ook onder ging lijden. Want je kan je ook niet meer echt concentreren. Je hoofd is continu ergens anders. Tijdens logeerpartijtjes praten ze ook heel slecht over mijn vader, waardoor ik ook angst voor hem kreeg. En ze vertelde mij bijvoorbeeld ook altijd dat ik haar medicijn was. En dit lag letterlijk wel als een last op mijn schouders. Uiteindelijk heeft mijn moeder zelfmoord gepleegd. En dat is gelukt. Ze is voor de trein gesprongen waar ik zelf in zat. Ik kan natuurlijk niet meer vragen aan haar of ze dat expres heeft gedaan. Maar ik denk het haast wel. Ik ging die dag naar school. En ik wilde naar huis vanuit school. En toen was er inderdaad iemand voor de trein gesprongen. En dat bleek uiteindelijk mijn moeder te zijn. In haar beleving dat ze dacht, dan ben ik dicht bij mijn dochter. Of ik moet de trein tegenhouden. Of ik weet het niet. Maar dat was eigenlijk een soort heftige afsluiting van al dit heftige gebeuren. En dit is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Ja.
Ja, Tessie, ik heb je verhaal één keer eerder gehoord, maar ik vind het weer net zo heftig als de eerste keer, hoor, om het te horen. En wat een afsluiting op die manier.
Ja. Spectaculair bijna, ja.
Nou, en hoe oud was je toen?
17 en mijn moeder 40.
Ja. Ja. Hey, en wanneer wist je dat het je moeder was die voor de trein had gesprongen?
Dat wist ik 's avonds. Ik was weer op mijn bijbaantje en mijn vader kwam me halen. En hij zei, je moet meekomen. Ik heb het al geregeld met collega's. Er is iets gebeurd. Ja, dat snap ik. Als mijn vader me ineens komt halen, dat doet hij ook niet zomaar.
Mm-hmm.
En dan ga je toch raden. Maar hij zei, nee, ik vertel het je pas wanneer we thuis zijn. En ja, ik wist het eigenlijk al gelijk. Ik zei, dan is er iets met mama. Er is iets met mama. En hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om dat op dat moment te gaan ontkennen. En dan later thuis te zeggen, ja, het was toch je moeder. Dus hij bevestigt mijn gok, eigenlijk, om het zo te zeggen. En hij vertelde daarbij, dat was de persoon die vanmiddag onder de trein lag. Ja, toen stortte ik wel in ter plekke, letterlijk. Mijn benen werden echt van elastiek.
Mm-hmm.
En het was te veel om dat te bevatten. Het eerste wat ik dacht was, ik ben over mijn eigen moeder heen gereden. Ik ben zelf over haar heen. Dat gaat niet in je hoofd. Dan heb je echt even kortsluiting. Ja.
En hoe ben je uit die kortsluiting geraakt? Ben je daaruit geraakt, Tessie?
Ja.
Hoe heb je dat in hemelsnaam voor elkaar gekregen? Wat natuurlijk al knap op zich is.
Op langere termijn bedoel je? Of op dat moment eigenlijk vlak erna?
Nou, misschien wel beide.
Ja, eigenlijk vlak daarna heb ik mezelf bij elkaar geraapt en wilde ik zelf mijn broer opbellen.
Mm-hmm.
Om te vertellen wat er was gebeurd. Ik ben diezelfde avond met een vriendin eventjes naar de kroeg gegaan om een borrel te drinken. De periode daarna kon ik ook niet alleen slapen. Ik had nachtmerries. Dat zij in één keer weer uit de dood opstond. En ja, het is heel veel. Dus ik sliep bij mijn zusje op de kamer. Omdat er dan toch iemand was. En mm-hmm. ik ben direct gestopt met school. Met mijn bijbaantje. Ik heb heel even niks meer gedaan.
Je was ook in de rouw, denk ik. En in de shock.
Ja. Klopt ik had dat? Veel te verwerken. Ja, klopt. Ja. En toen ben ik uiteindelijk weer bij mijn ouders. Mijn ouders, dan bedoel ik dus mijn stiefmoeder en mijn vader, in de zaak gaan werken. Om toch niet te lang niks te gaan zitten doen. En van daaruit ben ik in de zorg gaan werken. En daar ben ik uiteindelijk gebleven. Ja, zo weer een beetje eruit opgekrabbeld. Totdat ik op mezelf ging wonen. Ik was toen, denk ik, 20 of zo. En toen kwam ik mezelf tegen. En heb ik ook hulp gehad. En wat gesprekken gehad met een psycholoog en zo.
Kan je ons meenemen in die hulp? Want dat is denk ik ook interessant. Van wat had je nodig? Of wat heb je gehad, soort van? Ja.
Ik kon slecht alleen zijn. Dus wanneer ik alleen was, dan ging ik denken en malen. En ik had heel veel woede aanvallen. Ik had heel veel woede. En die woede die was zo intens, dat kon om niks gaan. Maar dan was ik echt furieus. En daar werd ik zelf op een duur ook niet goed van. Het kostte ook heel veel energie.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, ik kan nu ook geen vingertje wijzen naar iemand anders. Want ik woon hier toch echt alleen. Dus er is niemand die ik de schuld kan geven of iets. En toen zag ik wel in, het wordt tijd om hulp te gaan zoeken, want ik loop vast.
Ja.
En ik wilde ook inderdaad van die woede aanvallen af. En toen heb ik eigenlijk een aantal gesprekken gehad met een psycholoog. En die heeft mij gewoon heel veel inzicht gegeven. Hij zei ook tegen mij van, we gaan niet helemaal graven in je verleden, maar we gaan juist vooruitkijken en alle obstakels die je op die weg tegenkomt, daar gaan we naar kijken en koppelen we. Kunnen we misschien ook wat terugkoppelen naar je verleden? Ja, en eigenlijk al heel snel werkte dat gewoon heel goed voor mij. Ik ben daar een aantal keer geweest en het was helder voor mij. Ik snapte mijn woede, ik snapte waar het vandaan kwam en kon van daaruit daaraan gaan werken. En
Wat knap, hè? Waar iemand anders misschien de rest van zijn leven zelf in de war zou raken. En van de ene traumabegeleiding en de andere traumabegeleiding kan komen. Wat ook trouwens niks mis mee is. En heel knap is als je dat aan kan gaan. Maar heb jij daar eigenlijk relatief weinig voor nodig gehad?
Ja, klopt. Ik denk dat ik ook gewoon geluk heb met mijn karakter. En hoe ik in elkaar zit. Ja, ik denk dat het is. Je moet ook een dosis geluk hebben, denk ik.
Wat denk jij dan dat er in jouw karakter zit? Of wat er is, wat maakt dat jij, eigenlijk zo veerkrachtig. Want ik denk dat ik het wel veerkracht mag noemen. Dat jij zo veerkrachtig bent gebleken, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk de kunst van het accepteren ergens. Het is gebeurd Ja, je kan daar wel heel lang over na gaan denken en hoe erg dat is. Maar ja, ik kijk liever vooruit en ik probeer er liever wat van te maken dan dat ik allemaal moet blijven hangen in ellende. Ik denk dat dat ook mijn redding is.
Ja, vind ik echt heel, heel knap. Hey, en Tessie, ik kan natuurlijk op alles wat je hebt verteld kan ik ingaan. Want er is over alles is bijna wel door te vragen. Of eigenlijk niet bijna, is gewoon door te vragen. En is nog heel veel over te vertellen. Zoals je zelf ook al zei, nou dan zijn we tot morgenochtend bij wijze van spreken bezig. Maar ik ben wel benieuwd. Ik heb ontzettend veel mensen langs horen komen in jouw verhaal. Die gewoon wisten, niet eens hadden kunnen weten, maar wisten dat het niet goed ging met je moeder. Dat jullie daaraan bloot werden gesteld. Ik noem maar even de huisarts, je vader, de GGZ waar ze is opgenomen. Je opa en oma, de vriendin van je moeder, de politie die haar terugbracht nadat ze verward was. En niemand heeft, en dat heb je ook wel een paar keer gezegd, niemand heeft op dat moment gekeken naar jou en naar je broer. Klopt dat?
Ja, klopt. Ik had ook inderdaad aan het einde geschreven van, nou, waar was de huisarts? Inderdaad, school wist van bepaalde dingen. Inderdaad, de politie die mijn moeder thuis bracht en niet verder keek dan hun neus lang was. Inderdaad, familie, opa, oma, die weer gewoon naar Zeeland gingen wanneer mijn moeder weer thuis was na een opname. Inderdaad, de GGZ-instanties waar mijn moeder ook opgenomen was geweest. Waarom hebben die niet verder gekeken naar haar netwerk? Dat vind ik onbegrijpelijk. En ik denk dat daar vandaag de dag nog steeds heel veel te behalen valt.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En binnenkort ga ik er ook nog een podcast met iemand uit de GGZ die jou ook kent trouwens, met Jan Willem, ook over opnemen. Over hoe dat nu vandaag de dag gaat binnen de GGZ. Ik kan je in ieder geval wel vertellen dat er inmiddels een kindcheck is. En de kindcheck die verplicht eigenlijk alle professionals die werken met volwassenen. En als er volwassenen zijn waar, nou, je risicovol gedrag ziet, of risicovolle omstandigheden ziet, dan moet je je als professional afvragen, goh, is deze meneer of mevrouw of persoon, laten we het ook gender-friendly zeggen, is deze persoon ook een verzorgende van kinderen, van een kind? En als het antwoord ja is, dan moet die professional dus ook zich afvragen, oké, zijn de kinderen dan veilig? In dit geval dus de GGZ, de huisarts, de politie, die hadden dat zeker moeten doen. En vandaag de dag zijn ze daar inderdaad toe verplicht. Want dat is onderdeel van stap 1 van de meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. En dat is zeg maar de leidraad van hoe te handelen. Maar mijn vraag is, wat had je nodig gehad? En ik kan me voorstellen dat mensen die hier naar luisteren ook denken van meisje, wat had je nodig gehad? Wat had iemand voor je kunnen doen? Kan je daar antwoord op geven?
Ja, wat had iemand kunnen doen? Ik weet het niet precies. Ja, ergens melding maken. Ik weet het niet precies wat kan je doen als niemand. Want de vriendin van mijn moeder heeft op verschillende plekken melding gedaan. Ik denk echt iemand die had doorgepakt. Ik denk dat we dat nodig hadden. Eerder had doorgepakt, ja.
Zodat het verhaal ook eerder bij de kinderbescherming was gekomen. Jullie ook eerder uit deze situatie waren gehaald. Exact. Ja. Hey, en als ik denk, wat had je nodig gehad? Volgens mij had je ook nodig gehad, maar dat weet ik niet zeker. Dus dat check ik bij je. Dat iemand gewoon eens aan jou zou vragen, hoe is het met jou? Hoe is dit voor jou? Wat denk jij hierover? Hè? Dat soort vragen aan jou ook eens gesteld werd. Of aan je broer.
Ja, dat denk ik ook wel. Want mijn broer heeft in die periode ook in Apeldoorn nog therapie gehad. Speltherapie bij het RIAG, geloof ik, toen der tijd. Omdat hij onhandelbaar was op school. Of zo werd neergezet. En hij heeft ook, hij snapte wel, omdat hij 3 jaar ouder was dan ik, dat bepaalde dingen niet normaal waren. Ik was natuurlijk iets jonger, dus dan heb je toch iets minder bewustzijn, denk ik. Wat is normaal en wat is niet normaal.
Mm-hmm.
Maar hij werd ook, hem werd ook medegedeeld om niks te zeggen thuis. Dat mocht niet van mijn moeder. Dus hij durfde dat ook niet. Dus hij was daar gewoon zijn tijd aan het volmaken met spelletjes. Omdat hij natuurlijk niet echt kind kon zijn. Dus vandaar de speltherapie. Dus dat werd hem wel meegegeven van, je gaat daar niet naartoe, maar je vertelt niks over wat er thuis gaande is. Dus dat heeft hij ook niet gedaan. Ik denk uit angst ook.
Ja, dus jullie hadden ook een geheimhouding.
Ja, hij sowieso. Ja, van hem weet ik dat hij dat had van mezelf. Ja, ik was redelijk rustig kind, dus ik heb daar verder niet mee te maken gehad. Maar mijn broer heeft wel hier en daar wat pogingen gedaan, ook bij de huisarts, om wel door te laten schemeren dat er iets niet pluis was.
Ja.
Dus ja.
Hey, en je zegt net, ik was een redelijk rustig kind. Hebben mensen iets aan jou kunnen opmerken? Of kunnen zien? Of kunnen ruiken? Of kunnen zich ergens over kunnen verwonderen rondom jou? Of misschien was je moeder wel eens mee ergens naartoe. Bijvoorbeeld naar een 10-minuten gesprek of iets. Ja, is er iets wat iemand had kunnen opmerken rondom jou?
Ja, ik denk het wel. Zeker wanneer wij niet van school werden gehaald, bijvoorbeeld. Het is ook wel eens geweest, dan had ik, weet ik, was ik ergens wezen spelen bij een onderbuurmeisje. En er was iets gebeurd en mijn moeder was toen heel kwaad geworden. Die schreeuwde naar beneden en die stond te tuffen naar beneden en weet ik het wat. Dus daar lijkt mij dat je dan ook merkt van, daar is iets niet in de haak. Maar niemand heeft echt iets gedaan. Dus dat kan ik nog steeds niet goed begrijpen eigenlijk. Maar echt aan mij lijfelijk of iets, dat nee, denk ik niet. Nee.
Hey, en als je nou terugkijkt, zijn er nog dingen waar je nu vandaag de dag nog last van hebt? Bepaalde gedachten of bepaalde dingen waarvan je nu ook zegt, nou, dat begrijp ik tot op de dag van vandaag niet. En dan komt er een gedachte in mijn hoofd op, hoe heb je daar nog last van?
Nou, wat ik zelf heb, is dat ik wel echt een angst heb voor afhankelijkheid. Ik vind dat echt vreselijk. Dus ik heb echt de instelling, ik doe alles alleen. Dat is lekker safe. Slecht van vertrouwen ook. Dus ik vertrouw eigenlijk alleen op mezelf. En ik denk toch wel ergens een hechtingsprobleem. Ja. Maar het is niet per se dat ik daar persoonlijk last van heb. Maar het is niet helemaal gezond, denk ik. Nee.
En hoe is het nu met jou? Hoe is nu jouw kwaliteit van leven, zeg maar? Je bent heel veerkrachtig. Je hebt eigenlijk weinig begeleiding. Ben je toch heel ver gekomen, zou ik maar zeggen. Met wat jij hebt meegemaakt, had je ook behoorlijk in de war kunnen zijn de rest van je leven bijvoorbeeld. Of zelf in de GGZ. Er had van alles kunnen gebeuren. Je bent behoorlijk evenwichtig geworden. Zo kom je niet voor mij over. Ik ben nu mijn vraag kwijt. Dat is grappig, hè, Tessie? Of heb ik nu net al een vraag gesteld? Ben ik opeens mijn vraag kwijt?
Hoe het nu gaat. Hoe ik zo.
Fijn ja. dat jij wel oplet. Nee hoor, ik let er ook op. Maar ik was even in mijn gedachten, ging ik even weg. En dan raak je opeens je vraag kwijt. Hoe is het nu met je? Hoe is nu je leven? Ben je gelukkig bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Ik denk dat ik door mijn leven, mijn jeugd, borstkanker en heel de ellende, dat ik daardoor heel snel tevreden ben met gewoon een rustig bestaan. Dus ik ben heel snel tevreden met kleine dingen.
Mm-hmm.
Ik sta ook heel bewust in het leven. Want ik, als er één iemand is die zichzelf goed kent, dan ben ik het wel. Juist omdat ik mezelf meerdere keren ben tegengekomen. Dus ja, ik denk dat ik ergens misschien wel gelukkiger ben dan een gemiddeld persoon die misschien minder heeft meegemaakt. Juist omdat het voor mij voelt alsof het niet meer slechter kan. Het kan eigenlijk alleen maar beter worden, mijn leven.
Ah, dus mooi. Ja, ja, bijzonder vind ik dat. En ik heb nog een vraag. Want er hebben dus best wel veel mensen eigenlijk wel iets gezien en opgemerkt. Sommige mensen hebben ook gehandeld, hè, ten aanzien van je moeder. Maar die hebben dan ten aanzien van jou en je broer eigenlijk niets of weinig gedaan. Hoe komt dat nou, denk je, dat die mensen dat niet hebben gedaan? Heb je daar een idee over?
Ik denk gewoon een tunnelvisie, een kokerblik. Bezig zijn met je dochter, bezig zijn met je cliënt. Mm-hmm. En niet verder kijken. En dat bedoel ik dus ook met het eerste wat ik zei. Dat ik dat heel belangrijk vind, dat een kind gezien wordt. Dus echt letterlijk in de eerste plek gezien wordt.
Ja. En misschien ook gehoord wordt, hè?
Juist, ja. Dat.
Ja, ik vind zo'n exemplarisch voorbeeld van jou, vind ik... En dat kan ik me nog herinneren van een ander gesprek wat wij hebben gehad. Hè, dat je op een gegeven moment uit huis werd geplaatst, hè, bij je vader. En dat jullie mee werden genomen zonder enige spullen van jezelf. En dat jij, hè, je knuffeltje bijvoorbeeld gewoon heel erg miste. En dat niemand dat daar dus aan heeft gedacht. Ja, dat vind ik echt, nou, zo'n gemiste kans eigenlijk. En zoiets waar je een kind wel in kan zien, wel in kan horen. Alleen al de vraag van, hé, wat heb jij nu nodig? Of hè, we gaan nu dit en dit in gang zetten. We gaan jou, hè, weghalen bij je moeder. Want je moeder, hè, die kan niet jullie heel goed helpen met opgroeien. Die is soms in de war. Nou, dat daar uitleg over is. Hè, en daarom gaan we nu jullie naar je vader brengen. Daarom is je vader hier ook. Wat is datgene wat jij nu absoluut mee wil naar je vader? Ja, dat was wel heel fijn geweest als dat wel was gebeurd.
Ja, iets dat je in ieder geval iets hebt wat vertrouwd is.
Ja, maar wat ook dat ik je kan nemen. Ja, maar ook misschien gewoon alleen al dat je een stukje regie krijgt. Dat je mag meebepalen over dat wat je nodig had. Hè? Dat ook. Ja. Dus het gaat me ook een stukje over regie. Dat je als kind ook... He, dat is ook, nou, het is heel, heel binnenkort en op het moment dat deze podcast uitkomt is dat alweer geweest. Maar 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het is een recht van kinderen om te weten wat er gebeurt in jouw proces. He, dus kinderen hebben het recht om meegenomen te worden in de stappen die worden genomen. Bijvoorbeeld ook zelfs om een stukje mee te bepalen daar waar het kan. Kijk, met 8 jaar is dat heel moeilijk. Maar dat is alweer anders dan dat je 11 bent bijvoorbeeld. En als je 8 bent kun je wel mee bepalen met wat je bijvoorbeeld wel of niet meeneemt naar je vader. Hè? Daarin zou je bijvoorbeeld weer wel ruimte kunnen geven. Nou, we weten heel veel mensen die jou en je broer helaas niet tot steun zijn geweest. Maar waren er ook mensen of situaties die jou als kind wel tot steun zijn geweest? In die jonge jaren.
Dat klinkt een beetje bitter, maar nee, je kan niet zo gauw iets verzinnen. Nee, ik zou het echt niet weten. Ik denk de vriendin van mijn moeder, die heeft zich wel echt over ons ontfermd soms. Ja. Ik denk dus, dat zij wel een soort redding af en toe ook is geweest.
Dus door haar heb je je zo nu en dan wel gezien gevoeld?
Ja, en ook wel veilig. Ja.
En hoe kwam het dat ze jullie dat veilige gevoel gaf? Of wat deed ze daarin?
Omdat zij het natuurlijk ook signaleerde als mijn moeder ons natuurlijk vergat. Gewoon letterlijk. Dat mm-hmm. zij dan natuurlijk erachteraan ging of naar school ging om te kijken of wij daar dus inderdaad nog waren. Zij heeft verschillende keren dus ook die huisarts ingeschakeld. Ja, zij heeft wel echt heel veel gedaan, maar zij was ook nog maar in de 20. Dus ja, ook echt hartstikke jong eigenlijk.
Ook echt nog een ontzettend jonkie inderdaad. Ja.
Ja, klopt.
En wat had je wel tot steun kunnen zijn? Was je broer jou bijvoorbeeld tot steun, zit ik nog te denken?
Ja, die heeft mij ook wel echt beschermd. Zeker omdat hij natuurlijk ook wat ouder was. En net zoals die safe zoon die hij eigenlijk gecreëerd had. Ja, hij heeft mij wel echt ook beschermd op sommige momenten, ja.
Ja. Hey, en in die jaren daarna, is er toen iets voor jou enorm tot steun geweest? Of had er iets jou enorm tot steun kunnen zijn?
Nee, ik niet echt iets gehad waarvan ik dacht, och, dat heeft me er nou echt doorheen geslepen. Ik ben ook wel echt depressief geweest in een bepaalde periode. Ja, dat was in de tijd dat mijn moeder dus ook weer in Zeeland kwam wonen. Dus voordat zij natuurlijk een eind aan haar leven maakte, heb ik echt wel ook in een soort zwart gat gezeten.
Ja. Hé, wat had ik jou gegund, Tessie, dat je mij nu had kunnen vertellen wie jou allemaal tot steun waren geweest en wat dat voor effect had gehad en dat het allemaal je schatkistje heeft gevuld en antigif heeft gegeven, hè, spreekwoordelijk dan. En ja, ik hoop echt dat we voor de Tessies van nu, dat we met z'n allen ons stinkende best kunnen doen om in ieder geval wel tot steun te zijn en niet onze ogen toe te keren, of hoe noem je dat, te sluiten. Wel dat verschil te maken voor kinderen die mogelijk mishandeling meemaken. En ik hoop dat die kindcheck daar in ieder geval, hè, en het, nou ja, het, ja, dat we, hè, ik, maar ook andere collega-trainers in het land, wij proberen ook heel erg mensen ervan te doordringen eigenlijk, professionals, van ja, let nou niet alleen op het kind of alleen op de volwassenen, maar let nou alsjeblieft op het hele plaatje. En zelfs als een kind het als een zonnetje doet in de klas, dan nog, als je iets opmerkt bij de vader of moeder of verzorger waarvan je denkt, hé, dat is bijzonder of opmerkelijk, dat je dan ook iets kan doen. Hey, en wat maakt nou dat je, wat is jouw drijfveer om te zeggen, nou, mijn verhaal vertel ik. Wat is daar jouw drive in, Tessie? Kun je ons daarin meenemen? Je hebt er al wel iets over gezegd hoor, maar
ja, toch ook een stukje awareness, denk ik. En het is ergens ook weer zo'n ongelooflijk verhaal dat ik wel heel sterk het gevoel heb dat ik er in ieder geval iets mee moet doen. Dan is het niet voor niks geweest. En ik hoop dat iemand er of kracht uit kan putten of inzichten uit kan halen. Dus dat is eigenlijk de drijf waarom ik dit ook ben gaan doen, zo toevallig. En ik had hiervoor al heel sterk het gevoel, ik moet hier iets mee, maar ik wist nooit precies wat. Of ik wil een boek schrijven. Het moet er ergens uit. Het moet, ja. Het is eigenlijk zonde als dit ongelofelijke verhaal niet verteld wordt. Dat is een beetje mijn gevoel wat ik heel sterk heb.
Ja, en ik heb het je al eerder gezegd, hè, Tessie. Als je hier echt wat mee wil, dan introduceer ik je heel graag bij bijvoorbeeld Stichting Praat, waar ik veel mee werk, die ook graag met ervaringsdeskundigen werken en je daarin kunnen begeleiden hoe je nog vaker je verhaal de wereld in kan brengen om eigenlijk professionals, maar ook burgers te inspireren, verschil te maken voor kinderen die in de knel zitten in meer of mindere mate. En wat zou jij nou een professional die nu luistert, of misschien wel gewoon een mens die nu luistert, een burger, hè, noemen we dat, die nu luistert, wat kan jij hen meegeven voor als zij kinderen in een omgeving hebben waarvan ze denken, ik weet het niet helemaal of het zo lekker gaat met dat kind. Wat kun je hen meegeven aan wijze raad of aan tips?
Dat vind ik toch ook lastig ergens, omdat in mijn situatie natuurlijk alles misgegaan is wat er mis kan gaan eigenlijk. Ik denk gewoon doorpakken. Doe in ieder geval iets. Ook als je twijfelt, zoek het uit. De wereld van internet ligt aan je voeten. Je tikt iets in en je komt vanzelf wel ergens terecht. Ja, doe iets.
Doe iets.
Doe iets, ja.
Doe niet niks. Doe iets. Niks.
Ja, ik denk dat dat het enige is wat ik nu kan bedenken.
En ga in ieder geval, en wat ik je ook hoor zeggen, ga dan in ieder geval ook op zoek naar wat je dan vervolgens het beste kan doen. Dus Google, ja. Overleg met iemand in je omgeving. Bel bijvoorbeeld Veilig Thuis als professional, maar dat kan ook als burger. Hè? Dat is 0800 2000. Bel Veilig Thuis en vraag een advies over wat je het beste kunt doen. Maar ik hoor jou in ieder geval echt wel zeggen, doe iets. En ja, ik kan me echt wel voorstellen, Tessie, dat er naar aanleiding van deze podcast misschien nog vragen komen. En die ga ik dan gewoon ook nog wel denk ik aan je stellen. En dan gaan we gewoon kijken hoe we daar alsnog iets van aandacht aan kunnen besteden. Maar is er nu in dit interview, en ik heb het idee dat ik je eigenlijk tekort doe, dat we bijna te hard gaan of zo. Dus er zijn voor mij ook nog 6000 dingen wel te bespreken. Maar misschien moeten we dat gewoon dan nog op een andere keer doen, dat we op een stukje ergens van ingaan. Maar is er nog iets niet besproken waarvan je denkt, oh, dat had ik wel verwacht, of dat zou ik nog willen zeggen, of wat dan ook?
Ja, nee, daar kan ik nu even geen, nee, weet ik niet. Nee, ik denk dat het is heel veel. Dus inderdaad, wat je zegt, we kunnen nog op 600 dingen doorgaan, maar het is niet echt iets specifieks waarvan ik denk, oh, daar had ik wel verwacht dat ze daar nog op in zou gaan, of nee.
Kijk, wat volgens mij voor jou de belangrijkste take-home message is van iemand die nu geluisterd heeft, is volgens mij, doe iets. Gewoon, bij enige twijfel, handel, doe iets, bespreek het, ga googlen, maar doe niet niks, doe iets. Klopt dat?
Zeker.
Zeker. En ik heb nog wel een andere take-home message die ik dan hoop dat mensen hieruit meenemen. En dat is dat ze zich beseffen dat als ouders bepaalde problematiek hebben, dat altijd van invloed is op het opgroeien van een kind die daaraan verbonden is op de een of andere manier. Dus dat kan een vader of een moeder zijn, maar het kan ook een verzorgende zijn. Het kan ook iemand zijn die een tijdje ergens inwoont, of een stiefouder of wat dan ook. Dat kan allemaal. Maar realiseer je dat als je opgroeit met een ouder waar psychopathologie speelt, waar psychiatrische problematiek speelt, waar verslavingsproblematiek speelt, middelenafhankelijkheid, waar criminaliteit speelt, noem het op, waar schuldenproblematiek speelt, ik maak hem maar even heel breed, dan heeft dat altijd effect op het opgroeien van kinderen. En realiseer je dat en heb daar alsjeblieft aandacht voor. Nee, ja, dat is, ik denk dat ze samen heel erg, dat het samen een heel krachtig verhaal is. En ja, wat is nou jouw droomscenario voor kinderen die opgroeien in deze wereld? Of die wellicht opgroeien zoals jij bijvoorbeeld bent opgegroeid?
Ja, mijn droomscenario is natuurlijk dat je als kind niks tekort komt. Op alle vlakken niet. Liefde, veiligheid. Ja, ik denk dat echt een hele grote is. Veiligheid en liefde. En inderdaad, ja, ik denk dat. Ja.
Ja. Nou, mooi. Ik wens dat kinderen samen met jou toe. En Tessie, we zijn zomaar zowaar aan het einde van de podcast aangekomen. En ik wil jou heel erg bedanken voor het delen van jouw verhaal. En ik hoop echt oprecht dat jij heel veel mensen hiermee mag inspireren. En ik hoop dat je, nou, dat als jij eraan toe bent om je verhaal nog vaker te delen, ja, dat je dan daarin mij nog eens een belletje geeft. En dan ga ik je daar eens eventjes de goede kant in ophelpen. Maar dat hoeft ook niet, hè? Het mag. Jij mag je verhaal delen, maar je moet niks.
Nee. Ja, en wat er schiet me nu nog wat binnen wat ik wel wil meegeven. Bepaalde dingen heb meegemaakt, dus kindermishandelingen. Je hebt dat zelf ondervonden. En dat je altijd moet leren en altijd dicht bij jezelf moet blijven. Zoek hulp wanneer je dus niet lekker in je vel zit. Of het is helemaal niet erg, het is geen falen. Het is zo belangrijk om aan je eigen mentale gezondheid te blijven werken. Om toch weer gewoon een leuk leven te krijgen. Want het is zo zonde dat er zijn zoveel mensen met trauma's die daar eigenlijk een beetje in blijven hangen of geen hulp zoeken. En dat is zo belangrijk om dat te doen. En ik denk dat is toch iets wat ik mee wil geven. Doe dat. Het kan je zoveel brengen weer.
Ja, wat mooi om daarmee af te sluiten. Ook voor de mensen die naar jouw verhaal hebben geluisterd en daar wellicht stukjes van herkennen en denken, oké, dit gaat ook voor een stukje over mij. En eigenlijk zeg je tegen hen van, jij bent het waard om aan te werken, om hiermee aan de slag te gaan en te blijven. En dat vind ik een supermooie boodschap om mee af te sluiten. Tessie, ontzettend bedankt. Nogmaals. En ja, ik vond het echt een heel fijn en heel waardevol gesprek.
Ja, graag gedaan. En bedankt dat je me die mogelijkheid hebt gegeven.
Zeker, heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven waarmee je gelijk een verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik er ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een oudere verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maakt Bespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op deshourtrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond en deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag maken?